Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, gemeente en gasten en mensen die thuis met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad heb ik enkele afkondiging en dat gaat over de collectes. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank. En in de collectezakken bij de uitgang is dat ook mogelijk. De eerste collectezak is voor de diaconie. Met als doel het landelijk evangelisatiewerk. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen luisteren naar de leugen van het Sanhedrin. Want waar de waarheid van de opstanding verkondigd wordt, daar is de duivel er als de kippen bij om die waarheid in ongerechtigheid weg te drukken. En zo gaat er een leugen de wereld in dat de discipelen het lichaam van de Heer Jezus hebben gestolen. En daarom zingen we van Psalm 35... nu het tiende vers, zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listigheden. Dat is Psalm 35 vers 10 en naar de geloofsbelijdenis vers 3 van diezelfde psalm. Psalm 35, nu vers 10 en na de geloofsbelijdenis vers 3. Wij doen op deze tweede paasdag belijdenis met de woorden van de catechismus, zondag 17. Waar de vraag gesteld wordt, wat nut ons, wat voor nut heeft voor ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij aan ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. En ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij openen de Bijbel vanmorgen in het Matthäus-evangelie. Matthäus, allereerst hoofdstuk 27. We zullen een aantal stukjes met elkaar lezen. Uit Matthäus 27 en 28, die gaan over de bewakers bij het graf. En we lezen allereerst van Matthäus 27, de versen 62 tot en met 66. En daarna geef ik even aan wat we verder lezen. Matthäus 27, vanaf vers 62. Des andere daags nu, dat is de dag na de voorbereiding, dus op de Sabbat, verzamelden de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus en zeiden: Heer, wij zijn indachtig, wij hebben onthouden dat deze verleider, en dan wijzen ze op de Heer Jezus, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd, beveiligd wordt tot de 3e dag toe, zodat zijn discipelen misschien niet komen, 's nachts en hem stelen. En tegen het volk zeggen: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen: u hebt een wacht, ga heen, verzeker het zoals gij het verstaat. En zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Dan lezen we verder bij hoofdstuk 28 vers 2 tot en met 4. Wat gebeurt daar op de opstandingsmorgen bij dat graf? En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel van de Heere die neerdaalde uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was zoals een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. En dan gaan we verder bij vers 11 tot en met 15. En dat is ook de tekst voor vanmorgen. En als zij, als die wachten, of als die vrouwen heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, die overpriesters, die vergaderden met de ouderlingen en samen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten, de soldaten, veel geld en zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden, als het ter oren komt van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat jullie zonder zorgen zijn. En zij, het geld genomen hebbende, deden zoals zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, wij danken u dat wij op deze 2e Paasdag opnieuw als gemeente en als gasten en als mensen die ook misschien vanuit het dorp met ons meekijken en de dienst meebeleven, dat we zo weer samen uw woord mochten openen. En Heere, wat is het dan eigenlijk heel aangrijpend als we rondom de opstanding van u, het geweldige feit wat deze geschiedenis voor een geschiedenis van hoop maakt, dat bij uitgerekend dat feit de duivel er ook weer bij is. Om dat wat u gedaan heeft zo mogelijk te verijdelen. Matthäus, we hebben het gelezen, Heere, die schrijft over de strijd tussen waarheid en leugen. Die strijd tussen waarheid en leugen, die zien we toch telkens weer opnieuw oplaaien in uw woord. Dat begon al helemaal in het begin, in de Hof van Eden. Toen de duivel met zijn leugens en zijn verleidingen kwam en zei: is het wel waar dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten? En hier komt de duivel opnieuw in de hof. in de hof van Jozef van Arimathea, waar het open graf getuigt van de opstanding van de Zoon van God. En de duivel is er weer bij en zegt: is het wel waar dat God gezegd heeft, hij is opgewekt uit de doden? Dat kan toch niet? O Heere, en deze leugen die gaat de eeuwen door telkens weer mee. Altijd weer, in elke eeuw opnieuw, is uw opstanding aangevochten. Ja, want Heere, de duivel weet het toch, dat als we niet in de opstanding geloven, dat we niet zalig, dat we niet gered kunnen worden. O Heere, wij bidden u dat er mensen, ook in ons midden, in onze gemeente, en waar dan ook, die nog in de banden van de leugen vastzitten, in de banden van de duivel vastzitten, door het woord van de waarheid bevrijd zullen worden. Want Heere, de leugen berooft ons toch van alle vrijheid en geeft ons gebondenheid. Ja, als we in de leugen leven, dan hebben we niet meer de vrijheid, maar dan moeten we continu denken: wie en wanneer zal het uitkomen? Ja, het berooft ons ook van de vrede. Altijd weer de vraag: wanneer word ik ontdekt? Wanneer komt de waarheid boven tafel? En uw woord getuigt ervan, die waarheid zal boven tafel komen. Als u terugkomt, Heer Jezus, dan gaan alle boeken open. Dan gaan alle gewetens open. En dan wordt de waarheid openbaar. U hebt zelf gezegd dat wat we in de binnenkamer fluisteren, dat dat van de daken verkondigd zal worden. O Heere, God der waarheid, bevrijd ons uit de banden van de leugen en uit de banden van de vader van de leugen. Ja, verbreek de banden van ieder die tot de leugen de toevlucht genomen heeft. Want die leugen is zo hardnekkig, Heere. Wij hebben daar allemaal een zwak voor. Niemand van ons is daar vrij van. Wij geloven gemakkelijker in de leugen dan in de waarheid. Maar laat de waarheid dan hier van deze kansel en van overal op de wereld waar uw woord verkondigd wordt, laat die waarheid vrij verkondigd worden. En laat dat de waarheid zijn die ons vrij maakt. Ja, Heer Jezus, u hebt toch de banden van de duivel, de banden van de dood overwonnen. En daarom nemen we tot u ook vanmorgen weer de toevlucht. Bevrijd ons uit alles waar we bevrijd van mogen worden. En stel ons in de vrijheid van, in de vrijheid van de Heilige Geest. In de vrijheid van het kindschap. Waardoor wij roepen: Abba, Vader. Geef ons zo op deze tweede paasdag nog een rijk gezegend uur. Wil ons nabij zijn, hier op de kansel geeft u een stem om te spreken. En onder de kansel, voor de gemeente die opgekomen is en de gasten, wil ons allen nabij zijn. En wilt u tot onze harten spreken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan ons voorbereiden op de preek. En dat doen we door te zingen van Psalm 16, de versen 2, 3 en 6. Psalm 16, vers 2, 3 en 6. En ik vind het heel opvallend dat in vers 2, waar het gaat in Psalm 16 over de opstanding, dat daar eigenlijk ook al heel in het klein iets geprofeteerd wordt op wat er gebeurt op de opstandingsdag. Dat er een snode schaar is, een bedriegelijke menigte die rijke giften geeft. Mensen die om te bedriegen geld geven om zo de opstandingsboodschap te verijdelen. En die vinden we in de hoge priesters die geld geven aan de soldaten. Psalm 16, vers 2, 3 en 6. Psalm 95 vers 4 zingen we in aansluiting op de preek 95 vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95 vers 4 na het amen van de preek. De tekst is zoals ik al aangaf Matthäus 28 vers 11 tot en met 15. En toen de vrouwen heen gingen, die werden door de engel gezonden naar de discipelen. Zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die er geschied waren. En zij vergaderden met de ouderlingen en samen raad genomen hebbende, dat wil zeggen kwamen samen tot het besluit om de krijgslieden veel geld te geven. En zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat jullie zonder zorgen zijn. En zij namen het geld aan en deden zoals hen geleerd was. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Ik heb als thema boven de preek gezet het anti-evangelie. Het anti-evangelie. Er wordt immers een evangelie verkondigd wat lijnrecht tegen het evangelie ingaat. We hebben drie gedachten. Allereerst de verharding van de overpriesters. Ten tweede de hebzucht van de soldaten. En ten derde hun gezamenlijke leugen. Dus het anti-evangelie, dat is het thema. De verharding van de overpriesters. De hebzucht van de soldaten. En hun gezamenlijke leugen. Dus allereerst de verharding van de overpriesters. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, allereerst voor jullie een vraag. Wie waren de eerste mensen die getuigen waren bij het graf van de Heer Jezus? Die waren nou die eerste mensen die getuigen waren bij het graf van de Heer Jezus. De afgelopen week is mij eigenlijk voor het eerst echt tot me doorgedrongen dat dat niet de vrouwen waren. Die vrouwen die kwamen op de opstandingsmorgen vroeg bij het graf aan, maar zij zijn niet de eerste die zagen dat de steen van het graf was weggerold. Zij hebben dat niet zien gebeuren, zij kwamen daaraan en de steen was al weg. Nee, een groot gedeelte van de Sabbat, de zaterdag, en de nacht van zaterdag op zondag stond er een wacht bij het graf. Hoeveel zijn dat er geweest? Sommige uitleggers spreken van 4 soldaten. Anderen zeggen het waren er 12. Het waren er in ieder geval niet 1 of 2. Want we lezen in vers 11 dat enigen van de wacht, enigen, dat zijn er al meer dan 1, die kwamen in de stad. En dat waren, dus, waren ze niet allemaal, dus het moeten er minstens 3 zijn geweest. Maar nou werd de nacht door de Romeinen in 4 nachtwakers gedeeld, van ieder 3 uur. En als de soldaten op wacht stonden, dan moesten ze om de beurt 3 uur waken. Dus als er 4 nachtwakers zijn, vind ik het helemaal niet onaannemelijk om te denken dat daar minstens 4 soldaten zijn geweest. Nou, die bewakers, die Romeinse soldaten, dat waren de eerste getuigen van de opstanding. Ja, ze hebben niet de Heer Jezus gezien, maar ze hebben wel gezien de bewijzen dat hij opgestaan is. Ja, ze hadden een hele gemakkelijke kluks gekregen de dag ervoor. En misschien vonden ze het ook wel een hele saaie klus. Want hun baas, Pilatus, de stadhouder, had ze meegestuurd met de Joden en ze moeten op wacht staan. Nou, dat is iets wat die soldaten natuurlijk wel vaker moeten doen. Daar is niks bijzonders aan. Is niet vreemd, dat is hun werk. Maar ze moeten wel naar een hele vreemde plaats gaan. Ze moeten wacht houden bij een grafspelonk. Een spelonk uitgehouwen in een rots waar een grote steen was voorgerold. Ja, want het kon nog wel eens zijn dat mensen het lichaam dat in dat graf lag wilde meenemen. Dat dat lichaam gestolen zou worden. Ja, wie wil er nou een overleden lichaam stelen? Wie heeft daar belang bij? Nou, de overpriesters en de fariseeën zeiden, ja, de volgelingen van de Heer Jezus, die zouden dat wel eens kunnen doen. En toen heeft Pilatus het bevel over die paar soldaten gegeven aan de overpriesters en fariseeën en gezegd, doen jullie maar wat jullie goed dunkt, zet ze maar op wacht bij dat graf van jullie. En zo kregen ze de plicht om dat graf zeker te stellen. Maar nog geen 24 uur later staan die bewakers weer bij de overpriesters in Jeruzalem. En als die overpriesters hen zien, dan zien ze meteen, dit is foute boel. Lijkbleek zijn de gezichten van die soldaten die voor hen staan en ze vertellen wat er gebeurd is. En ze zeggen, het begon allemaal nog voordat het licht was. Er vond een aardbeving plaats. En niet zomaar een aardbeving. Die aardbeving die is veroorzaakt door een engel uit de hemel. En het was nog donker, maar plotseling verscheen er een licht als een bliksemschicht die uit de hemel neerdaalde naar de aarde. De aarde begon te beven. Het bleek een engel te zijn. En hij nam de steen van het graf zo helemaal in zijn eentje, die steen die wij moesten beveiligen. En hij rolt hem aan de kant, het zegel verbrak hij zomaar. Hij heeft de steen weggerold, neergelegd en ging er bovenop zitten. En wij, we zagen het, nou voor we het weten, lagen we plat op de grond, bewusteloos. En toen we eenmaal van de schrik bekomen waren, zijn we meteen hierheen gekomen om het u te vertellen. Wat moeten die overpriesters wel niet gedacht hebben toen ze dit hoorden? Deze soldaten, zouden ze liegen? Zouden ze dit verzonnen hebben? Natuurlijk niet. Waarom zouden ze? Integendeel, als ze met zo'n verhaal komen, lopen ze gevaar. Als Pilatus hier lucht van krijgt, dan kunnen ze gevangen gezet worden, zelfs ter dood veroordeeld worden. Ze hebben hun plicht niet gedaan, ze zijn weggegaan bij het graf. Nee, dat de soldaten niet liegen, dat is wel duidelijk. Ze hebben bovennatuurlijke gebeurtenissen gezien. Dingen die alleen te verklaren zijn vanuit het feit dat God aan het werk is. En zo krijgen de overpriesters hier, na de soldaten, als tweede de bewijzen die alleen maar kunnen leiden tot de enige juiste conclusie. Datgene wat ze zichzelf zaterdag herinnerden. Hij heeft gezegd, hij zou op de derde dag uit de dood opstaan. Hij heeft tegen hen gezegd, breken jullie deze tempel maar af en dan zal ik hem na 3 dagen weer opbouwen. De enige juiste conclusie is, hij heeft zijn woord gehouden. Ja, hij heeft nog veel meer gedaan dan wat dezezelfde overpriesters afgelopen vrijdag spottend bij het kruis riepen. Kom maar van het kruis af, dan zullen we u geloven. Jezus is niet van het kruis afgekomen, nee. Hij werd in het graf gelegd en hij heeft nog meer gedaan dan van het kruis af te komen. Hij is opgestaan nadat hij overleden was. Uitgerekend die overpriesters krijgen als allereerste de bewijzen van de opstanding van Christus te horen. Want die vrouwen die zijn nog onderweg en zijn op zoek naar de discipelen. Als de soldaten hun hele verhaal vertellen daar bij het tempelcomplex. Maar nu natuurlijk de belangrijke vraag, geloven ze het? Jongeren, zijn ze nou eindelijk een keer overtuigd van hun ongelijk? Kijken ze elkaar nu aan en zeggen ze, mannen, we hadden het toch helemaal verkeerd. We hebben de Messias laten kruisigen. Zijn woorden zijn waar gebleken. Hij is opgestaan van de doden. Maar nee, zo reageren ze niet. Er gebeurt precies hetgeen wat de Heer Jezus een paar maanden daarvoor aan hen verteld heeft in een gelijkenis. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, ze zullen zich niet laten overtuigen. Zelfs niet als iemand uit de dood opstaat. Waarom niet? Waarom geloven ze het niet? Gemeente, we krijgen hier een heel griezelig plaatje te zien. griezelig, want hier zie je waar een mens toe in staat is. Ja, waar ieder mens van nature toe geneigd is. Om de waarheid in ongerechtigheid te onderdrukken. Dat wil zeggen, je weet wat waar is. Maar je blijft het eigenwijs als je bent ontkennen. Mensen geloven liever in de leugen die hen gebonden houdt. Dan in de waarheid die hen vrij maakt. En dat zien we hier bij mensen van wie je het eigenlijk helemaal niet zou verwachten. Want dit zijn godsdienstige leiders. Dit zijn mensen die met de Bijbel zijn opgegroeid. Dit zijn mensen die de anderen voor moeten gaan. De Heere geeft aan hen als eerste de boodschap van de opstanding. Ze krijgen gelegenheid om er zelf heen te gaan en te gaan kijken of het waar is. Ze krijgen de gelegenheid om het te zien en te geloven. Hij is hier niet, hij is opgewekt, precies zoals hij gezegd heeft. Ja, precies zoals de schriften het gezegd hebben. Maar deze mensen zijn aan het einde van het evangelie nog steeds niet veranderd. Want helemaal aan het begin van het Matthäus-evangelie, in hoofdstuk 2, komen we de overpriesters ook tegen. En daar komen we ze tegen, ook in Jeruzalem. Als de wijzen in Jeruzalem komen en die wijzen, die mannen uit het oosten, die komen naar Herodes en vragen waar is de pasgeboren koning van de Joden. We hebben zijn ster gezien, een teken van God gegeven dat de Messias geboren is op aarde. Nou, Herodes die roept de overpriesters en de schriftgeleerden erbij en die zegt, jongens, waar wordt de Christus geboren? Vertel het me. Nou, dat is helemaal geen moeilijke vraag, ze hoeven het nergens op te zoeken. Ze schudden het zo uit hun mouw, in Bethlehem Juda, zegt Micha. Dus hier komen mensen die getuigen van de geboorte van de Messias en ze weten waar dat moet gebeuren, in Bethlehem. Ze vertellen aan die wijzen waar ze moeten zijn. Maar zelf gaan ze niet. En helemaal aan het eind van het evangelie zie je het weer. De soldaten die komen. En die vertellen Jezus. Of die vertellen niet Jezus is opgewekt. Die zeggen de steen is weggerold. Er was een engel. Er was bijzondere dingen. Bovennatuurlijke dingen hebben we gezien. Maar ze doen er niks mee. Dat is ongeloof. Ongeloof is dat je weet wat er aan de hand is. Dat je weet wat waar is, dat je de bewijzen te horen krijgt en toch zegt nee, daar wil ik niet aan. Dan kan je de schriften kennen, je kan het je hele leven bestuderen, je kan boeken lezen, noem maar op, maar er niet in geloven. Jezelf er niet aan willen overgeven, dat is toch eng, gemeente. Dat je het evangelie hoort, maar het niet in je hart gelooft en niet tot Christus gaat. Het evangelie heeft bij deze mensen iets anders gedaan. Die heeft hun hart niet geopend. Dat hart is verhard geworden. Kan dat? Kan het evangelie je hart verharden? Ja, dat kan. En waar komt dat door? Door het niet willen geloven. Het gaat niet om niet kunnen geloven, maar het niet willen geloven. Waarom niet? Waarom willen ze het niet geloven? Omdat de evangelie zegt, je moet je ongelijk gaan belijden. Je moet met de leugen waar je in gelooft openbaar komen. Jij moet van de troon af en Christus moet erop. Jij moet gaan buigen, je moet je leven gaan overgeven. Je moet je zonde belijden en de heerschappij van je leven aan Christus overgeven. De weg naar het eeuwige leven, dat is dat je eerst je leven verliest aan Jezus. Om je leven te behouden moet je het eerst verliezen. En dat is de boodschap van Jezus altijd geweest. En dat geldt hier ook voor de overpriesters. Ze moeten eerst hun leven verliezen. Om het uit Christus handen weer te krijgen. En die weg is hij zelf voorgegaan. Hij heeft zijn leven op aarde afgelegd. Letterlijk afgelegd. Om het daarna uit Gods hand opnieuw te ontvangen. Gemeente, het is toch onvoorstelbaar. We hebben het hier over de boodschap, de mooiste boodschap die er is. En die de belangrijkste levensvraag beantwoordt. Want elk mens heeft ermee te maken met die laatste vijand in zijn leven, de dood. Ieder mens moet een keer sterven. En het evangelie zegt tegen alle sterfelijke mensen, maar er is iemand die de dood heeft overwonnen. En zijn naam is Jezus Christus. En als je in hem gelooft, als je je leven aan hem uit handen geeft, dan zal je leven, ook al ben je gestorven, want hij belooft, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat is een boodschap, dat is toch een hoopvolle en blijde boodschap. De meest hoopvolle boodschap die je maar kan bedenken, want zonder opstanding is leven zinloos. Zonder de opstanding is de dood het einde. Zonder de opstanding is er geen hoop voor degene die ziek is. Voor degene die stervende is. Zonder opstanding zijn we nog in onze zonde. Zonder opstanding, zegt Paulus, zijn we de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Dus als je de bewijzen van de opstanding zo overtuigend gepresenteerd krijgt. Ze hadden er niet eens om gevraagd. Ineens staan die soldaten daar voor hun neus. Dan kan het toch eigenlijk niet anders dat je van vreugde opspringt en zegt, maar dan is het toch waar. En wat een geweldige boodschap is dat. Wat zijn we dwaas geweest om het al die tijd te ontkennen. Je zou toch op je knieën vallen en met David in Psalm 16 zingen, u maakt mij het levenspad bekend. Waarvan in druk, waarvan in het lijden, het vooruitzicht mij een blijdschap gaf die alle verstand te boven gaat. Want wat een vreugde en wat een hoop geeft de opstanding. De dood is niet het einde. De dood is het begin van een nieuw, een zalig leven. Gemeente, geeft de opstanding u ook vreugde? Geeft de opstanding u ook hoop? En die overpriesters, daarbij gaf het geen vreugde en hoop. Zij gaan voort op de lijn die ze al zo'n lange tijd geleden hebben ingezet. En telkens weer bevestigd hebben. Want ze hebben al het onderwijs, of zoveel onderwijs van Jezus gehoord. En ze hebben hem nooit kunnen betrappen op één enkele leugen. Ze hebben wonderen gezien. Zelfs een Lazarus die uit de dood opstond. Een niet te ontkennen wonder. De bewijzen waren overduidelijk. Deze Jezus is de Zoon van God. De beloofde Messias die in de wereld komen zal. Maar ze willen hem niet aannemen. Want ze weten, dan moeten we buigen. Dan moeten we ons gewonnen geven. Dan moeten we breken met onze hoogmoed. Dan moeten we niet alleen maar aan de buitenkant een beetje godsdienstig zijn. Maar dan moet al die trots in ons hart, al die zelfhandhaving, dat moet eraan. En gemeente, hoe zit dat met u? Die godsdienstige overpriesters, die houden ons wel een spiegel voor vanmorgen. Want het feit dat je naar de kerk gaat, wil nog niet zeggen dat je gewogen hebt voor Jezus. Integendeel, je kan het evangelie jarenlang horen, zonder ervoor te buigen. En dan is het gevaar niet denkbeeldig dat je hart, net als de overpriesters, verhard wordt. Omdat je hier zit en ten diepste niet van de troon wil. Dat je zelf de gang van je leven wil bepalen. En dat je Christus niet wil erkennen als de Heere van je leven. Kijk toch in die spiegel. En wees niet zoals die overpriesters. Maar laat je hart vervuld worden met die heerlijke boodschap. Die de soldaten bij wijze van spreken bij ze komen brengen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. En daarom mogen wij ook leven. De vreugde van Pasen. Gemeente, het gaat allemaal aan je voorbij. Als je niet voor de opgestane Christus buigt. En de overpriesters, ze buigen niet. Nee, wat doen ze? In vers 12 lezen we dat ze een vergadering bijeenroepen, samen met de ouderlingen. Een officiële vergadering vindt plaats op die zondagmorgen en daar wordt een besluit genomen, eigenlijk drie besluiten. Het eerste besluit is dat ze met elkaar overwegen. Er staat hier zoveel op het spel en dit mag absoluut niet bekend worden, dus wij gaan die soldaten omkopen. Gewoon ordinair omkopen. En ze besluiten, dat is het tweede, ze gaan een leugen verspreiden. Let op, ze ontkennen de bewijzen niet. Ze zeggen niet tegen die soldaten, zoals de discipelen later tegen de vrouwen stellen, zeggen, jongens, jullie kletsen maar wat. Dit gelooft toch geen mens? Nee, ze ontkennen de bewijzen niet. Ze onderdrukken de bewijzen, ze onderdrukken de waarheid, ze willen het niet. Ze zeggen tegen die soldaten, zeg maar gewoon dat die discipelen in de nacht gekomen zijn en dat ze zijn lichaam gestolen hebben, terwijl jullie sliepen. Dus dat is het tweede wat ze besluiten, een leugen gaan verspreiden. En ten derde besluiten ze dat ze die soldaten gaan beschermen tegen Pilatus. Ja, hoe doen ze dat? Nou, die leiders die krijgen alles voor elkaar bij Pilatus. Ze weten Pilatus heel goed te chanteren. Pilatus heeft ook wel eens een paar fouten gemaakt. En de leiders die hebben daar gelijk een afvaardiging naar Rome gestuurd om dat aan de keizer door te brieven. Dus de Joden hoeven alleen maar te zeggen, joh Pilatus, als jij niet doet wat wij willen, dan zeggen we gewoon dat jij geen vriend van de keizer bent. En Pilatus is daar heel gevoelig voor. Met deze besluiten hebben de overpriesters Jezus willens en wetens verworpen. En dan zien we hier, het kan maar één van tweeën zijn. Of je buigt voor Christus. En je geeft je leven aan hem over. En dan heb je vreugde. Als je buigt voor Christus, dan heb je hoop. Dan heb je de belofte van het eeuwige leven. Dat is het ene. De andere kant is, je kan hem ook in ongeloof verwerpen. Dan grijp je vast aan de leugen. De leugen die je uiteindelijk ten onder zal doen gaan. Waar staat u? Waar sta jij? Brengt ons bij de tweede gedachte, de hebzucht van de soldaten. We hebben nu naar die verharding van de overpriesters gekeken. Maar neem nou die soldaten eens. Die maken een aardbeving mee. Veroorzaakt door een engel. Ze hebben die engel gezien als een bliksemstraal. En hij is stralend wit. Zijn kleding is witter dan de sneeuw. En ze zijn letterlijk doodsbang en vallen als doden neer. Niemand van ons heeft ooit zo'n indrukwekkende verschijning gezien. Zij stonden heel eventjes oog in oog met de glans van Gods majesteit die afstraalde van die engel. Ze zien de afstraling ook van Gods heiligheid in dat witte gewaad. Je zou zeggen, die zijn toch van het ene op het andere moment van Gods almacht. En van het feit dat er met deze God niet te spotten valt, enorm onder de indruk geweest. Deze God die zo zijn engel stuurt. Dat is toch een God om te eren, om te gehoorzamen. Maar toch, een paar uur na deze indrukwekkende verschijning worden ze helemaal in beslag genomen door een andere glans. De glans van een grote zak met opgepoetste zilverstukken. En die glans, dat heeft hun hart. In vers 12 staat dat er veel geld, letterlijk staat er veel zilver, aan hen wordt aangeboden. En ze zwichten ervoor. Ze zijn bereid om zich om te laten kopen. En alweer zien we hier zoiets griezeligs van de mens. Je kunt de meest geestelijke ervaringen hebben gehad. Je kan diepe indrukken van de hemel hebben gehad. Een engel gezien, zo mooi, zo wit, zo indrukwekkend. Nog nooit zoiets gezien. Je hebt een zicht gekregen op de hemelse heerlijkheid. En toch, een paar uur later, kies je voor de aardse schatten. En ze zijn bereid om de boodschap van de opstanding, de boodschap die gaat over eeuwig leven, over een graf dat geopend is, dat ze zelf hebben gezien, die boodschap zijn ze bereid om te verkopen voor een zak met zilver. Proeft u het, gemeente? Bij het Paasevangelie vallen er beslissingen. Eeuwige beslissingen. Bent u gevoelig voor geld? Bent u bereid om best een leugentje, om best wil te vertellen als het je wat oplevert? Dan kan je de vraag stellen, ben je wel een christen? Een ware gelovige laat zich niet omkopen. Een ware gelovige houdt zich vast aan de waarheid. Wat er ook voor het verkopen van die waarheid geboden wordt. Want je beseft je eeuwig behoud staat ermee op het spel. Je stelt je door de leugen in dienst van de vader van de leugen. Die bij de zondeval met zijn leugens kwam. Een klein leugentje maar. Maar die kleine leugen bracht de mensheid in de dood. En opnieuw zien het gebeuren bij de opstanding. Die soldaten kunnen gedacht hebben, ja, dat is toch wel een mooie manier om zo van onze, om zo uit de problemen te blijven. Een leugentje om bestwil. Maar ze zijn met die leugen in de dood beland. Als u als jij in de leugen verstrikt zit, breek ermee. Als je ziel, als je leven je lief is. Vlucht tot de God der waarheid, die alles ziet, die alles weet. En bid hem om je uit de leugen te bevrijden. En dan moet je natuurlijk ook naar degene toe die je bedrogen hebt. En alles eerlijk belijden, maar in de weg van de waarheid vind je het leven. Dat is het Paasevangelie. De waarheid brengt het leven. En dan mag ik u beloven, de Heere zal met je meegaan. Als je zo de waarheid gaat belijden. En je leugens met je leugens gaat breken. En dat brengt ons bij de derde gedachte. De gezamenlijke leugen van de soldaten en de overpriesters. Vers 15. Daar lezen we. En zij hebben het geld genomen. En deden zoals hun geleerd, zoals hun geïnstrueerd was. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Die huidige dag, dan hebben we het over 63 na Christus. 30 jaar nadat dit alles gebeurd is, heeft Matthäus zijn evangelie geschreven. En dan zegt Matthäus, die leugen gaat nu na 30 jaar nog steeds de ronde. Die leugen dat zijn discipelen zijn lichaam genomen hebben toen de soldaten 's nachts lagen te slapen. 100 jaar later is dat trouwens nog steeds zo. In oude geschriften wordt over die leugen gesproken. En ook vandaag de dag wordt de gedachte van lijkroof door de discipelen nog vaak geloofd. En toch paste deze leugen in Gods plan. Het Sanhedrin zendt de anti-evangelisten uit. En als je nou heel goed over hun boodschap gaat nadenken, dan moet je zeggen, ja, dit is een verhaal dat bevestigt de opstanding alleen maar. Kijk, dat je vrienden in het voordeel van je spreken, dat valt te verwachten. Vrienden spreken over het algemeen goed van elkaar. Dat de discipelen getuigen van Jezus' opstanding, dat is begrijpelijk. Maar hier spreken vijanden in het voordeel van de opstanding. Ja, u zegt, ja, maar ze spreken toch een leugen? Ja, en wat voor een? Maar laten we eens met elkaar goed nadenken over die leugen. En dan kom je tot de conclusie, hier klopt geen hout van. Stel je voor, die soldaten die gaan daar dus de wereld in en zij zeggen, mensen, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en die hebben zijn lichaam meegenomen toen wij sliepen. Ja, ja. Maar wacht eens even. Als dat waar is, die discipelen hebben zijn lichaam gestolen. Waarom zijn jullie dan niet alle moeite gaan doen om dat lichaam te vinden? Waarom zijn jullie er niet achter die discipelen aangegaan? Die discipelen waren met z'n elven. Jullie kunnen zelf een heel regiment van jullie makkers, van jullie medesoldaten erbij roepen. Een grootschalige zoekactie op touw zetten. Die discipelen pakken. En uiteindelijk dat lichaam, dat vind je dan ook wel. Ze kunnen niet ver weg zijn in die ochtend. Als het waar is dat zijn discipelen hem gestolen hebben, dan waren ze toch meteen op zoek gegaan naar de discipelen, naar het lichaam. Om vervolgens dat lichaam aan het volk te tonen, zodat iedereen weet, die discipelen zijn leugenaars. Er is niks van waar van die hele opstanding niet. Maar er is geen lichaam. Waarom hebben ze er niet alles aan gedaan om het lichaam alsnog te vinden? Dat is het eerste wat er niet klopt. En nog iets. Als die discipelen het lichaam gestolen hebben, waarom zijn ze daarna dan niet direct naar Galilea gevlucht? Want in Galilea zijn de discipelen buiten de invloedssfeer van zowel Pilatus als de overpriesters. Maar ze blijven midden in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. En 40 dagen daarna gaan ze weer terug naar Jeruzalem. Dan zou je denken, dat is dom, als je het lichaam gestolen hebt, dan gaan ze je gelijk inrekenen. Maar de discipelen hebben helemaal geen vluchtplan. Want ze verwachten ook niet dat ze achtervolgd zullen worden, want ze hebben het lichaam niet gestolen. Trouwens, die overpriesters die hadden heel goed kunnen weten, die discipelen die zijn helemaal niet in staat om het lichaam te stelen. Die discipelen die zijn de afgelopen dagen lafaards gebleken. En dat wisten de overpriesters ook, want toen de tempelwacht kwam om weer Jezus gevangen te nemen, toen zagen ze al die discipelen op de vlucht slaan. En bij het kruis was er niemand te bekennen behalve Johannes, als de enige discipel. En toen de vrouwen aan de discipelen de opstanding verkondigden, geloofden ze er niks van. Ja, het was zelfs zo, 9 van de 11 namen niet eens de moeite om bij het graf te gaan kijken of het waar is wat de vrouwen zeiden. Ze geloofden niet in de opstanding, dus waarom zouden ze het lichaam dan gaan stelen? Dat hele verhaal van die soldaten, dat begint steeds onwaarschijnlijker te worden. Ze zeggen, wij lagen te slapen. Nou, ik zei aan het begin van de preek, het gaat waarschijnlijk niet om 1 of 2 soldaten. Dat gaat om een grotere groep. Nou moet je je het voorstellen, die liggen daar, in de hoftuin, in het graftuin, liggen ze te slapen. En daar komen de 11 discipelen aan. En ze zitten elkaar te zeggen, joh, je moet stil zijn, ze mogen niet wakker worden. En daar gaan ze, naar dat graf, naar die steen. En die steen, die weegt misschien wel 2000 kilo, weet ik veel hoe zwaar dat ding geweest moet zijn. En daar gaan ze, met z'n allen, millimeter voor millimeter. Niemand mag het horen, want ze liggen te slapen. Ziet u het voor zich? En dan leggen ze hem heel voorzichtig. Daar staat Petrus daar, jongens, heel zachtjes, op mijn teken. Ik tel tot 3, dan leggen we hem neer. Kan toch niet? Nee, we lagen zo liep te slapen, we hebben niks gemerkt. Niemand van ons werd wakker. Maar we weten wel dat ze een discipelen zijn, hoor, hebben we zelf gezien. Ja, jongens. Als je dit voor een rechter brengt, dan zegt hij, joh, ga iemand anders eventjes zijn tijd verdoen. Maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik zeg het even heel plat op z'n Hollands. Excuus daarvoor. Dit is toch een verhaal wat de opstanding alleen maar kracht bijzet. Maar bovendien een soldaat die zijn plicht verzaakt. Daar stond een zware straf op. Als je geluk had, werd je gevangen gezet. Maar er zijn ook gevallen bekend dat die soldaten gedood werden. Bovendien, die nacht die was verdeeld in die verschillende nachtwakers. Dat was allemaal zo geregeld. Om de beurt moesten ze op wacht staan. Dat ze allemaal tegelijk sliepen. Volkomen ongeloofwaardig. Ja, voor iedereen die maar even doordenkt, wordt duidelijk. Zelfs de leugen van het Sanhedrin, de leugen van de soldaten, heeft een plaats in Gods plan en bevestigt die grandioze boodschap. De Heere is waarlijk opgestaan. En Matthäus, die eindigt zijn evangelie met 2 groepen mensen die uitgezonden worden. In onze tekst lezen we van mensen die uitgezonden worden door Joodse leiders om het anti-evangelie de wereld in te zenden. Met een volkomen onlogisch verhaal over lijkroof. En velen zijn erin getrapt omdat ze niet nadenken. Of omdat ze het niet willen geloven. zoals de overpriesters. En waarom willen ze niet geloven? Vanwege hebzucht, vanwege eigen belang. En ze nemen de wereld doelbewust mee in de leugen en brengen ze in de duisternis van de zonde. En ze beroven de wereld van de meest hoopvolle boodschap van de geschiedenis. De Heere is waarlijk opgestaan en de dood is overwonnen. Maar er wordt nog een groep uitgezonden. Hier eindigt het evangelie niet mee. Er wordt een andere groep uitgezonden. Daarover gaan de laatste vier versen van het evangelie. 11 worden er uitgezonden door de opgestane Christus zelf. Hij overwon de dood en hij kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De laatste vier versen, daarin klinkt de opdracht van de opgestane zelf. Die zegt, wie mij gelooft zal leven. Wat een evangelie. Een boodschap die zo krachtig is, het wordt verkondigd tot op de huidige dag. Een boodschap die blijdschap geeft en hoop. Een boodschap, gemeente, die je toch voor geen goud zou willen missen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat is het evangelie toch eerlijk? En wat is het toch ook heerlijk, Heere Jezus, dat u Matteüs ook deze geschiedenis heeft laten opschrijven. Niet als een soort anticlimax, maar juist om te laten zien hoe uit onverwachte hoek, zelfs uit de hoek van de leugen, de opstanding verkondigd wordt. O Heere, neem bij ons alle twijfel dan ook weg. Dat het kleinste beetje twijfel over uw opstanding geen vat mag hebben op ons, opdat we ten volle de vreugde en de hoop van uw opstanding mogen ervaren. Ja, Heere, uw opstanding, dat is een boodschap die meer waard is dan alle rijkdom op deze aarde. Een boodschap waarvan ook de discipelen die uitgezonden zijn getuigd hebben. En die het zelfs met de prijs van hun leven hebben willen betalen. Ja, Heere, ook dat ze bereid waren om hun leven ervoor te geven, is toch zo'n geweldig bewijs dat het alles waar is. Want ze hebben het zelf gezien en gehoord en daarom kunnen ze het niet ontkennen. Heere, geef zo dat deze Pasen voor ons een hernieuwing zal zijn van de vreugde die u gaf toen we tot geloof kwamen. Of misschien wel dat het juist deze Pasen is dat we zeggen, deze Pasen ben ik het voor het eerst echt gaan begrijpen en gaan geloven. Deze Pasen ben ik voor het eerst echt gaan buigen voor Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Ja, Heere, dat we zo samen met Hem ook op zullen staan in een nieuw, vreugdevol en hoopvol leven. Omdat U de dood overwonnen heeft. Ga zo met ons mee deze week in. U weet wat er in onze agenda staat en wat er niet in staat. Bewaar ons en spaar ons en breng ons ook volgende week zondag als gemeente weer samen hier in uw huis. Dat bidden we van u in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, van hem gewijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. 138, het derde vers. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.